Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, ja, dank u wel. Komt vast goed. We gaan Gods woord openen in 1 Petrus 4 en de eerste 11 versen met elkaar lezen. 1 Petrus 4. Ergens achter in je Bijbeltje. Ja. 1 Petrus 4, de eerste 11 versen. En daar staat in vers 7, het einde van alle dingen is nabij. Nou, dat is eigenlijk een soort keerpunt in dit gedeelte. Wat Petrus daarvoor zegt, dat gaat allemaal over het oude leven. Het leven wat je voorheen, voordat je tot geloof kwam, hebt geleefd. En alles wat daarbij hoort. We hebben er net iets over gehoord in het kindermoment. En dan komt Petrus in vers 7 en zegt hij, het einde van alle dingen is nabij en daarom richt je op het nieuwe. En dan noemt hij in het vervolg, vers 7 tot 11, noemt hij een aantal dingen die horen bij dat nieuwe leven. Hoe ziet je christenleven er nu uit? Hoe leef je nu in het licht van de toekomst? Van Gods toekomst die op ons toekomt? Daar gaan we met elkaar deze morgen over nadenken. We gaan eens met elkaar lezen. 1 Petrus 4. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God uit de geest of in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja, wat Petrus in het begin zegt, het allereerste stukje is van, je hebt nu lang genoeg in de zonde geleefd. Je hebt lang genoeg heb je bezig gehouden met die levensstijl, die hoort bij de oude mens, die tijd is nu voorbij. Je gaat die tijd nu anders gebruiken. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, zoals de apostel Paulus dat bijvoorbeeld zegt. Het oude is voorbij. Nou, ik wil straks met jullie gaan kijken naar wat dat nieuwe dan inhoudt, maar eerst even een vraag aan jullie allemaal. Is het oude voorbij? Is het oude, ja, het oude jaar is voorbij, dat hebben we net gehad, hè? Is het oude voorbij? Zijn de dingen die je toen deed in jouw oude leven die je nu niet meer doet? Is er verandering in jouw leven geweest, waardoor je anders bent gaan leven? Een van mijn zonen, we hebben 4 kinderen, 2 zoons, 2 dochters. Een van mijn zonen die heeft afgelopen oudejaarsavond heeft die vuurwerk afgestoken. Het kon nog 1 keer, legaal. Ja, nou dat heeft heel de buurt geweten. Ja, nog 1 keer kon het, maar het is nu voorbij. En hij zal dat misschien een beetje jammer vinden. Maar de verandering waar Petrus hier in 1 Petrus 4 over schrijft, is niet dat je dat jammer vindt, maar dat je daar blij om bent. Dat je zegt van dat oude, dat is voorbij, ik heb lang genoeg in de zonde geleefd. Ik heb dat achter me gelaten. Geldt dat voor jou? Dat is de vraag. Of verlang je terug naar de vleespotten van Egypte, zoals het volk Israël. Toen ze eenmaal uit de woestijn waren, dan gingen ze met z'n allen door de woestijn op weg naar Israël. Er waren ouders met kinderen. Er staat niet per se bij dat het met name de kinderen waren, maar er waren mensen en die verlangden toch weer terug na verloop van tijd naar het zondige Egypte. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Wat moet je dan doen? Dan moet je beseffen dat je verlost bent. Of als dat nog niet het geval is, dat de verlossing voor jou is. Maar als dan het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen, wat moet je dan doen? Ik noemde al vers 7 als een soort transitievers, waarna Petrus dat met elkaar, met ons, met de gemeente gaat bespreken, beschrijven. Hij zegt in vers 7, het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Hij zegt, het einde van alle dingen is nabij. De wederkomst van Jezus, die komt eraan. Je kunt je afvragen of Petrus zich vergist heeft. Want inmiddels is het een kleine 2000 jaar later en Jezus is nog niet teruggekomen. Misschien is dat ook al jouw vraag. Waarom dat de Heer vertoeft om te komen? Dat mag je gebed zijn. Het is het gebed van de kerk van alle tijden. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Dat kenmerkt ook dat nieuwe leven, dat je daarna uitziet dat Jezus terugkomt. Ik moet eerlijk zeggen dat het in mijn geloofsleven in het verleden anders was, dat ik daar niet zo naar uitzag. Misschien heeft dat met achtergrond, met theologie te maken, dat ik er toch wel een andere voorstelling van had. Misschien heeft het ook met je leeftijd te maken, dat je naarmate je ouder wordt er meer naar uit gaat zien, omdat je minder van dit leven verwacht en meer naar die toekomst, waar we net een mooi plaatje van zagen. Het zijn natuurlijk altijd beelden, maar het is wel de toekomst die God voor zijn gemeente in petto heeft. Het einde van alle dingen is daarbij. Wat moet je dan doen? Dan noemt Petrus in dat laatste stukje, vers 7 tot 11, noemt hij vier dingen. En nou, dat eerste, dat ligt voor de hand. Hij zegt, wees nuchter. Even kijken, vers 11. Zeg ik vers 11? Vers 7, sorry. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Nou, dat nuchter zijn en bidden, dat kun je nog voorstellen. Maar wat vind je van die andere dingen die Petrus noemt? Die horen bij een gemeente die leeft in het licht van Gods toekomst. Een gemeente die leeft in het licht van de eindtijd. Wat vind je van de dingen die Petrus daar noemt? Bidden, kun je je voorstellen. Tuurlijk. Maar daarnaast had ik verwacht dat hij zou zeggen, als dat zo is, dat Jezus spoedig terugkomt, nou ja, dan moet je gaan evangeliseren. Dan zou hij hier toch wel oproepen om de straat op te gaan. Om de mensen te gaan vertellen wat er allemaal nog staat te gebeuren en dat ze zich daarvoor klaar moeten maken. Dat noemt Petrus niet. Je zou ook verwachten dat hij zou zeggen van, nou weet je, let goed op de tekenen van de tijd. Ga naar studieavonden waarin je je heel erg focust op van wat staat er allemaal nog te gebeuren, zodat je goed voorbereid bent. Zodat je de krant kunt lezen naast de Bijbel. U kent dat soort avonden wel. Ik wil er niks aan afdoen, maar dat is niet wat Petrus hier noemt. Hij zegt, wees nuchter in het gebed. En dan noemt hij nog een paar andere dingen. Welke? Het eerste is bidden. Het tweede wat hij noemt is vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Oké, dat had ik zo niet 1, 2, 3 verwacht. Is dat belangrijk als gemeente in het licht van de toekomst, van dat Jezus terug gaat komen, dat je vurige liefde voor elkaar hebt? Boven alles, of voor alles, heb vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wat noemt hij nog meer? In de derde plaats noemt hij, vers 9, wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Gastvrijheid was in die tijd heel erg belangrijk. En je kunt je voorstellen in tijden van vervolging, waarin christenen hun leven niet zeker zijn. Dat in die tijd leefde men toen, in het begin van de christengemeente, dat gastvrijheid extra belangrijk is, juist ook voor broeders en zusters. En dan, wat hij als laatste noemt, vers 10 en 11, dat is dat je de genadegave die je gekregen hebt, dat je die ook goed gebruikt. Dat dingen die je van God hebt gekregen, bijzondere gaven van Gods geest, dat je die ten dienste maakt van de gemeente. Dat je die inzet. Hij verdeelt het eigenlijk in twee soorten. Hij zegt, je hebt mensen die spreken. Vers 11, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. En als iemand dient, dus dingen doet voor een ander, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Met andere woorden, je hebt God ervoor nodig. Spreken of dienen. Als spreken kun je denken aan wat ik nu doe. Maar je kunt het ook in allerlei andere onderwijssituaties kan je dat zien. Maar ook in pastoraal contact Er zijn mensen die praten makkelijk, anderen die luisteren liever, zeg maar. Mensen van weinig woorden. Maar dat zijn verschillende gaven, verschillende talenten die God geeft. Nou, dat spreken is er één van in allerlei verbanden. Het andere is dienen. Dat je de handen uit de mouwen steekt en iemand daadwerkelijk ergens mee helpt. Maar dan nog uit kracht die God schenkt. Dus je hebt er Gods hulp bij nodig om dat op de juiste manier te doen. Dus dat zijn de vier dingen die Petrus van belang acht voor een gemeente die leeft met het oog op het nieuwe. Het nieuwe wat gaat komen. De eindtijd waarin wij leven. Gebed. Heb jij een tijd van gebed? Ruim je elke dag tijd van gebed in? Ben je daar nuchter voor? Laat je je niet bevangen door zorgen of door wat dan ook. Dat je zo druk bent met van alles en nog wat. Misschien al met je mobiel om allerlei dingen te volgen. Die interessant zijn op zichzelf. Die niet per se fout zijn misschien. Maar ben je voldoende rustig om ook echt te kunnen focussen en te kunnen bidden? Gebed. Liefde voor elkaar is het tweede wat hij noemt. Het derde is gastvrijheid. En het vierde is dat je je gaven inzet voor de gemeente. Het zouden zomaar vier mooie voornemens kunnen zijn voor het nieuwe jaar. Het pas begonnen nieuwe jaar. Dat je weer eens even gaat focussen op hoeveel tijd, hoe gebruik ik mijn gebedstijd? Niet hoeveel tijd, dat zeg ik eigenlijk een beetje verkeerd. Want je gaat natuurlijk niet zitten klokken van yes, ik heb vandaag een kwartier gebeden. Nou, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar wel dat je tijd neemt om met God te praten. Want dat is bidden. Dat je elkaar lief hebt. Dat je gastvrij bent. En dat je met jouw gaven, wat die gaven ook zijn. Maar dat je daarmee de gemeente dient. Vier dingen. Nou, dit was mijn preek. Dus we kunnen naar de koffie. Nee, dat had u nog niet verwacht, hè? Nee, ik wil focussen op het tweede aspect. Tijdens de voorbereiding werd ik daar een bijzonder bij bepaald. Ik denk van, laat ik daar nog eens op inzoomen deze morgen. Het tweede aspect wat Petrus van belang acht voor een gemeente in de eindtijd. En dat lees je in vers 8. Daar gaan we wat langer nog bij stilstaan. Laat ik de andere dingen rusten, maar kijken we naar het achtste vers. Paulus zegt daar, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Is het je wel eens opgevallen dat op het moment dat in de brieven van Paulus of Petrus bijvoorbeeld, als er gezegd wordt dat je moet toewijden aan God, dat je heilig moet leven, dat dan daarna in één adem ook gesproken wordt over onderlinge relaties? Is je dat wel eens opgevallen? Dat als het gaat over dat je je moet richten op God, dat je met hem moet leven, dat dan in het vervolg direct ook gezegd wordt, maar dat heeft dan dus ook implicaties voor hoe je met je naasten omgaat. Met name met je broeders en zusters. Mag ik jullie wat voorbeelden geven? Blader eens met mij mee naar Romeinen 12. Romeinen 12. Ik weet niet hoeveel preken ik gehoord heb over de eerste twee versen, maar ik kan ze niet meer op één hand tellen. Die eerste twee versen van Romeinen 12 zijn heel populair, met name bij predikers, heb ik gemerkt. Maar misschien ook al bij jou. Dat gaat eigenlijk ook, net als Petrus 1 Petrus 4, over dat oude en het nieuwe. Je hebt iets achter je gelaten en je gaat nu ga je dat nieuwe leven, nu ga je voor God leven. Hoe ziet dat eruit? Nou, we kennen die versen wel. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig voor God. Welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Word niet aan de wereld gelijkvormig. Word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Een echt Paulinische zin, een lange zin, ingewikkelde zin, waar je afvraagt van wat staat er allemaal. En een predikant kan dan dat heerlijk uit de doeken doen. Van wat betekent dat nu, dat nieuwe leven met God? Maar vaak stopt het daar. En als je naar het vervolg kijkt van Romeinen 12, direct daarna, dan zegt Paulus in vers 3, je moet bescheiden zijn, je moet niet hoger denken dan God je heeft toebedeeld. Want, vers 4, wij zijn in één lichaam vele leden. We zijn, vers 5, we zijn ieder afzonderlijk leden van elkaar. We hebben genadegaven gekregen, vers 6, om elkaar op te dienen, om elkaar te dienen. Vers 9, de liefde moet ongeveinsd zijn. En zo gaat hij maar door om aan te geven dat dat leven met God, dat dat direct gevolgen heeft voor hoe je met elkaar omgaat. Uiteindelijk komt hij in bijvoorbeeld Romeinen 15 vers 7 komt hij tot de conclusie, daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Nou, dat is zomaar even een voorbeeld uit Romeinen 12. Laten we eens naar een voorbeeld kijken uit de Efezebrief. Willen jullie eens meebladeren naar Efeze 5? Naar Romeinen komt Korinthe en dan Galaten en dan Efeze. Efeze 5. Efeze 5 vers 18. Dat is ook zo'n vers die ik in mijn Bijbeltje onderstreept heb. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Het staat, wordt niet dronken in wijn, Efeze 5 vers 18. Wordt niet dronken van wijn waarin in losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Daar gaat het om. Je moet vol worden van de Heilige Geest. Nou, wat moet een preek die daarover gaat, die zal focussen waarschijnlijk op dat je tijd moet nemen voor Bijbellezen en gebed. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat zijn zo'n beetje de twee dingen waardoor je geestelijk groeit. Word vol van de Geest. Waar vul je mee? Vul je niet met het verkeerde, het oude, het zondige. Maar vul je met het goede, het onderwijs van God. En vul je met het goede doen. Zijn aangezicht zoeken, met hem leven. Elke dag leven naar de wil van God. Maar in het vervolg schrijft Paulus in vers 20 over het aanbidden van God. Het danken voor alles. En dan in vers 21 zegt hij, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Hier zie je weer, als je vol wilt zijn van de Heilige Geest, dat nieuwe leven heeft te maken ook met de manier waarop je met elkaar omgaat. Wees elkaar onderdanig. En vervolgens gaat hij in de rest van Efeze 5 gaat hij spreken over de relatie in het huwelijk. Tussen man en vrouw. Bekend gedeelte wat vaak bij huwelijksdiensten wordt gelezen. Vervolgens gaat het ook over hoe kinderen met hun ouders moeten omgaan, Efeze 6. En daarna over slaven en heren. Dus het gaat allemaal over onderlinge verhouding. Met andere woorden, dat vol zijn van de Geest, dat heeft echt niet alleen betrekking op het feit dat je een bijzondere ervaring hebt, dat je tot bekering komt, of dat je een fijn gevoel hebt bij een lied wat je zingt, of dat je een studie hebt waarvan je denkt van ja, nu voel ik het, nu is het echt. Nee, het vol zijn van de Heilige Geest heeft heel direct implicaties. Je hebt het nodig om elkaar te kunnen dienen. Om elkaar lief te kunnen hebben. Ik zou nog tal van voorbeelden kunnen geven. Maar laat ik me beperken. Ik geef nog één voorbeeld. Omdat het daar pas geleden over gepreekt is. Door mijn vriend en broeder Bert. Johannes 15. Kijk je nog eens eventjes mee naar Johannes 15. Betty denkt van oei, wat gaat hij nu zeggen? Weten jullie dat jullie wel dankbaar mogen zijn voor alle goede preken die u hier krijgt? Ik zeg het even nu niet over mij deze morgen. Maar ik heb, omdat ik een beetje aan het zoeken was naar waar ga ik deze morgen over spreken, heb ik even op uw website gekeken en ik heb wat verschillende preken beluisterd. Niet van A tot Z, maar zomaar eens eventjes 10 minuutjes of een kwartiertje of zo. En ik weet niet of je wel eens ook een bemoediging geeft aan degene die hier voorgaan, maar dat mag je best doen. Er zijn gemeentes die het met minder Bijbelse kost moeten doen. Dus daar mag u echt dankbaar voor zijn. Dat het woord van God hier in al zijn oprechtheid en eerlijkheid en trouw wordt gebracht. Tenminste, dat was mijn indruk die ik kreeg van diverse preken die ik eventjes beluisterd heb. Dus ik zou zeggen, bemoedig daar ook de sprekers mee. Vooral de interne sprekers uiteraard. Oké, inmiddels zijn we bij Johannes 15 aangeland. Jullie hebben daar pas een preek over gehoord. En er staat er in vers 4 bijvoorbeeld, prachtig vers, dan zegt Jezus, blijf in mij en ik in u. Nou, hoe doe je dat? Hoe blijf je nu in hem? Ik ga de preek van Bert niet herhalen, maar jullie weten daar vast een antwoord op. Maar kijk eens naar het vervolg. Wat staat er dan weer verderop? Er staat bijvoorbeeld in vers 10, dan zegt Jezus, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Oké, dus als ik in de liefde van God wil blijven, dan moet ik Gods geboden houden. Of het gebod van Jezus. Volgende vraag. Wat is dan Jezus' gebod? Wat vraagt hij dan van mij? Vers 12. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief heeft. Zoals ik u lief gehad heb. Zie je wat ik deze, wat, ik hoop dat je dat ziet wat ik je over wil brengen. Als het gaat over met God leven, heilig leven, leven naar de wil van God, dan heeft dat alles te maken met hoe ik met mijn naaste omgaat. Ik zei net over dat bidden, zei ik een beetje gekscherend van, ja, je gaat ook niet bijzitten te houden van, joh, hoeveel tijd ben ik nu aan het besteden om te bidden? Alsof dat dan op een gegeven moment, ja, want dan doe je het goed of zo. Maar heb je die gedachte ook bij hoe je naar anderen, de tijd die je in anderen investeert, hoe je met elkaar omgaat? Dat je zegt van, ja, ik wil toch wel veel tijd besteden, niet alleen aan gebed, maar juist ook aan mijn broeders en zusters. Dat ik in liefde naar hen omziet. Dat ik kijk hoe ik hen kan helpen. Jezus zegt in hoofdstuk 13, een stukje hiervoor, Johannes 13, vers 35. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Die gemeente in de eindtijd, die eerste christengemeente in de tijd van Petrus, waardoor groeide die gemeente? Omdat ze voorgangers hadden die hele goede preken hielden? Wellicht. Maar weet je wat we weten uit de verslagen, uit de vroege kerk? Dat die gemeenten groeiden juist vanwege dit getuigenis. Omdat er liefde was onder elkaar. Er ging wat van die gemeentes uit. Daar zul je op toe moeten leggen. Gemeente Immanuel, christengemeente Immanuel. Op de liefde onderling. Laat dat een voornemen zijn voor jullie voor het nieuwe jaar. Voor alles, boven alles, heb liefde voor elkaar. In onze gemeente, Hilversum, zag ik er pas geleden een mooi voorbeeld van. Dat is een man, die kwam in onze gemeente al een maand of twee, denk ik. Dus nog niet eens zo heel lang. En gezinnetje, man kwam alleen, zijn vrouw is niet gelovig. En ze hebben 3 of 4 kinderen en de volgende was op komst en was op een gegeven moment net geboren. Klein babytje. En er was direct iemand in de gemeente die had daar oog voor en die zei, die vrouw, die niet gelovige vrouw, die hoort dan niet onze gemeente, maar hij met zijn kinderen wel. Zij komen trouw naar de kerk. Het zal nu wel even druk zijn. Weet je wat, laten wij als gemeente in de komende week, laten we voor hen koken. En elke avond stond daar iemand, weer was allemaal geregeld via die app natuurlijk, maar er stond elke keer weer iemand uit de gemeente met een warme maaltijd daar op de stoep. Die vrouw, die ongelovige vrouw, wist niet wat er overkwam. Zegt, hé, wat is dit? Ja, uw man komt bij ons in de kerk, dus ja, wij zorgen voor jullie. Vindt u het fijn? Ja, nee, natuurlijk vond ze het fijn. Als je liefde hebt onder elkaar, dan doet dat wat met mensen. Mensen zien dat, ze merken dat. Dat vraagt inzet, dat vraagt soms organisatie, even via een app, even dat regelen. Maar als je dat dan vervolgens van harte doet, dan gaat daar wat van uit. Een stukje verderop, in Johannes 17, benadrukt Jezus dat nog een keer. Johannes 17, vers 21, opdat zij allen één zullen zijn. Dat bidt Jezus daar. Hij verlangt naar een gemeente die als het ware één lichaam is, waar die ledematen zo aan elkaar verbonden zijn, dat ze het gevoel hebben, en meer dan een gevoel, maar van wij horen bij elkaar. Wij zijn één lichaam. Jullie zijn één gemeente, één lichaam van Christus. Ja, onderdeel van het wereldwijde lichaam uiteraard, maar je bent daar een deel van. Een tijdje geleden was ik op gesprek bij mensen en die wilden vriend worden van onze gemeente. Ik probeerde een beetje te informeren van waarom wil je geen lid worden? Want ja, dat is dan zo'n theoretisch onderscheid tussen vriend en lid, zo werkt dat. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, ik heb daar zelf een hekel aan, moet ik eerlijk zeggen. Je bent lid, je hoort erbij of je hoort er niet bij. Ik maak ook geen onderscheid als voorganger tussen mensen die vriend of lid zijn. Ik benader iedereen hetzelfde uiteraard. Maar goed, deze mensen die gaven aan dat ze vriend wilden worden en geen lid. Waarom niet? Ja, het hoge woord kwam eruit. We gebruiken bij het avondmaal druivensap en geen wijn. En in de Bijbel staat toch dat je wijn moet gebruiken. Ja, nou, ik heb daar een gesprek over gevoerd, kun je je voorstellen. Maar uiteindelijk heb ik onder andere dit gezegd, en volgens mij is dat wat Jezus bedoelt. Jezus zegt, opdat ze alle één zijn. Jezus en God, ze vragen niet van, of met eeuwig gesproken, God vraagt niet van ons dat wij het in alles, dat we het in alles eens zijn met elkaar, maar dat we één zijn. Juist als je ondanks verschillen over tal van onderwerpen die niet zaligmakend zijn, laat ik het zo zeggen, die er niet zo toe doen, zoals bijvoorbeeld druivensap of wijn bij het avondmaal, daar kun je van mening over verschillen. Daar kun je best een goed theologisch gesprek over voeren natuurlijk, maar het gaat er niet om dat je het daar allemaal over eens bent, maar dat je samen één bent in Christus. En dat is een gegeven. Zodra jij in Jezus Christus gelooft, ben je deel van zijn lichaam. En heb je je te committeren aan elkaar. Dat vraagt iets van je. Dat vraagt dat je ondanks verschillen elkaar vasthoudt. Petrus die zegt het hier in vers 8, we gaan terug naar 1 Petrus 4 vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Petrus citeert hier waarschijnlijk Salomo. In Spreuken 10 vers 12 staat, haat wekt twisten op. Spreuken 10 vers 12 staat er misschien als voetnootje wel bij. Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. Nou eerst even hier dat eerste, haat wekt twisten op. In de Statenvertaling, hij kwam nog in mijn gedachten omdat ik daarbij opgevoed ben. In de Statenvertaling staat, haat verwekt krakelen. Vindt u dat niet mooi? Haat verwekt krakelen. Ik vind dat gewoon, taalkundig vind ik het al genieten, zeg maar. Maar daar houdt het genieten ook mee op. Want twisten is absoluut, en krakelen is helemaal niet fijn. Ik eet liever krakelingen dan dat ik in een gemeente zit met krakelen, eerlijk gezegd. Vreselijk. Wat is dat, twisten? Ja, we lachen er nu eventjes om, maar jullie weten uit het recente verleden wat het is om in een gemeente te leven waar spanningen zijn. Nou ja, recente verleden, maar goed, wat langer geleden misschien inmiddels. Maar je weet wat het is om te leven in een gemeente waar spanningen zijn, waar twisten zijn. Daar bloeit de liefde niet. Daar kan de Heilige Geest, die krijgt geen ruimte. Een van mijn lievelingsteksten is uit de Korinthebrief, waar Paulus zegt, waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Vrij om lief te hebben, vrij om het goede te doen, vrij om jezelf te kunnen zijn op een goede manier. Niet op een beknotte manier waarin je zegt van ik kan mezelf niet uiten, ik moet me anders gedragen dan ik ben. Nee, je bent vrij, maar dus ook vrij om lief te hebben, om naar de ander uit te reiken. Maar waar twisten zijn, waar je spanningen merkt, waar het gaat om we moeten alle eens zijn, we moeten allemaal op dezelfde pagina zitten. En als je het niet als je het niet hiermee eens bent, dan duw je over de rand. Ja, daar zijn twisten. Daar kan de liefde niet functioneren. In tegenstelling daarmee, zegt deze tekst en zegt ook Petrus, die zegt, maar de liefde die dekt overtredingen toe. Het zal een menigte van zonde bedekken. Die notie van zonde bedekken komen we onder andere tegen in Psalm 32. Waar David zegt, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven is, van wie de zonde bedekt is. Dus dat is Hebreeuws parallelisme, het gaat over hetzelfde. Zonde wordt vergeven, zonde wordt bedekt. Bedoelt Petrus dan soms dat op het moment dat je elkaar lief hebt, dat er dan ook iets van zondevergeving plaatsvindt of zo? Is dat niet een beetje... Ik denk niet dat hij dat bedoelt. We weten allemaal dat zonde vergeven, dat een werk is van God. En we zien dat Jezus in het Nieuw Testament ook doen. Dat is juist het bewijs van zijn godheid. En God die vergeeft ons, niet omdat wij zo lief en aardig zijn, maar omdat Hij liefde is en zichzelf gegeven heeft. Daarom vergeeft God, vanwege zijn liefde. Dus dat moet je helder houden. Maar dat een menigte van zonde bedekken, dat vinden we wel terug in bijvoorbeeld een tekst als Genesis 9 vers 23. Dat is de tijd van Noach. Je kent die geschiedenis wel. Daar is Noach na de zondvloed, dan drinkt hij weer van de wijnstok en dan raakt Noach dronken. Ken je die geschiedenis? Ja, het staat niet in de kinderbijbels meestal. Het is nou net En dan loopt dat verhaal af. Ja, dat is net dat je denkt van, waarom Noach, waarom doe je dat? Het is zo'n mooi verhaal met die boot en al die dieren die er naartoe gaan. En dan helemaal aan het eind van het verhaal gebeurt er nog dat. Noach wordt dronken en ligt er op een gegeven moment naakt in zijn tent. En wat doen de jongens? De een lacht hem uit en twee andere jongens, die nemen een doek, een laken en die lopen achteruit. Om de naaktheid van hun vader niet te zien, lopen ze achteruit zo en bedekken ze hun vader. Dat is liefde. Respect. De liefde zal een menigte van zonden bedekken. Die liefde die gaat er niet in roeren, die gaat er niet om lachen. Van kijk eens wat er gebeurt. Nee, die probeert dat juist toe te dekken. Liefde bedekt dingen. Daardoor komen allerlei ongeregeldheden komen niet aan het licht. Paulus zegt in 1 Korinthe 13, liefde bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen, maar ze bedekt ook alle dingen. De gemeente is als een huisgezin van God. Het is als leven in een gezin. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat. Het hangt misschien ook af van het aantal kinderen en ook van of ze meer op mijn vader of op mijn moeder lijken. Zal ik dat maar zeggen. En dan mag u dat voor uzelf invullen hoe dat bij jullie is. Maar er zijn altijd wel bepaalde karaktertrekjes waar je je aan irriteert. Er zijn altijd wel onhebbelijkheden, zeg maar, die bij jezelf als ouder of bij de kinderen, nou, er zitten hier ook kinderen, dus al wat dingen dat je zegt van, ja, Je kunt op elk slakje zout leggen. Je kunt je gaan irriteren aan iets, aan een bepaald gedrag. En je kunt daar steeds weer iets over zeggen van, ja, maar jij doet dat. Ja, maar jij zei toen dat. Je kunt daarop focussen. Je kunt ook elkaar verdragen. De liefde bedekt alle dingen. Die zorgt ervoor dat het niet uit de hand loopt, maar dat het als het ware in zo'n gezin dat het te doen blijft. Dat je gewoon met elkaar, dat je zegt van, nou ja, weet je, zo is die nou eenmaal. Anders ga jij daar zitten en dan, ja nee, dat gedrag is niet goed, maar nou ja, als moeder weet je vaak dat wel een beetje te handelen. Hè? Zo gaat dat. Dat je het zo handelt dat het voor iedereen prettig is. De plaats aan tafel bijvoorbeeld, zodat de een de ander net niet kan schoppen. In een huisgezin, ik heb het idee dat ik bij sommigen, dat ik heel dichtbij kom deze morgen. Ja. Maar zo ga je als gezin met elkaar om en zo hoort het ook in de gemeente van Jezus Christus te zijn. Je kunt wel zeggen, ja maar wij zijn allemaal broeders en zusters, we zijn allemaal tot geloof gekomen. Dus die onhebbelijkheden die horen er niet meer te zijn. Jij hoort je niet meer zo te gedragen. Nee, dat is waar, je hebt gelijk. Maar we zijn allemaal work in progress. God werkt aan ons. Stel nu dat er in de gemeente iemand komt bij jullie en die heeft een persoonlijkheidsstoornis. Hij of zij is wel tot geloof gekomen, maar denk je dat die persoonlijkheidsstoornis dan gelijk weg is? Nee, ik kan je een briefje geven, die is niet gelijk weg. Sommige kerken beweren ze dat. Praktijk wijst uit dat dat niet het geval is. Daar zou je dan dus mee om moeten gaan. Dat levert spanningen op. Kan echt lastig zijn. Eén iemand in de gemeente met, nou, borderline. Ja, weet je, ik zou nog 10 andere voorbeelden kunnen noemen wellicht. Maar dat ADHD in allerlei vormen en maten. Iemand met een bepaalde stoornis in het autistisch spectrum, noem maar op. Dat vraagt een speciale benadering. We weten er tegenwoordig meer vanaf dan 20, 30 jaar geleden. Je hoort er ook steeds meer over. Maar dat soort problemen die dat kan veroorzaken, juist in de onderlinge relaties, doen zich natuurlijk ook in de gemeente van Jezus Christus voor. Bij ons komt in onze gemeente al een tijdje iemand ook met een persoonlijkheidsstoornis. En ja, dat vraagt veel tijd, dat vraagt veel aandacht. Maar het vraagt ook dat je met elkaar zegt van, hé, maar die persoon, ja, we kunnen ervan vinden wat we ervan vinden, maar het is een broeder. Of niet? Gelooft hij echt in Jezus Christus? Ja, daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Hij gelooft echt in Jezus. Dan is het een broeder. En dan moeten we misschien een extra stap zetten, misschien juist wel met elkaar, om die persoon lief te hebben. Dat vraagt dan iets van mij. Maar dat is wat Petrus zegt als gemeente in de eindtijd. Heb boven alles vurige liefde voor elkaar. Dat is ook niet zo van een klein beetje dat je iemand tolereert. Nee, je moet heel erg van hem houden. Nou, dat kost je wat. Ja, dat kost je soms tijd. Een telefoongesprek op momenten dat je er niet op zit te wachten. Dat kost je wat. Liefde. Het aardige is dat diezelfde persoon, ik probeer het een beetje vaag te houden uiteraard, maar diezelfde persoon, binnenkort hopen we een alfacursus te houden als gemeente, dat doen we elk jaar, en die heeft inmiddels al 10 mensen uitgenodigd voor die alfacursus. Dan moet ik eerst de gemeente, de broeders en zussen, er een beetje op wijzen dat het toch ook echt een broeder is. Dus dat we ons over hem moeten ontfermen. En dan in één keer, ja, ik wou zeggen, dan betaalt dat zich terug. Maar je moet natuurlijk helemaal niet in dit soort termen praten. Maar dan blijkt in één keer van, ja, maar wacht even, iemand is toch echt gelovig en ziet dat besef in. En weet een hele hoop mensen bij ons in de gemeente te krijgen die er anders nooit zouden komen. Want, hoe zit dat in Nederland, in veel kerken, ook in onze soort gemeentes, denk ik? Ze bestaan voor een groot deel uit mensen uit de middenklasse of hogere klasse. Hoe kan het dat we die lagere sociale klasse niet aanboren? Dat die de weg naar onze gemeente niet weten te vinden? Hoe komt dat? Ik wilde deze morgen eigenlijk preken over Zacchaeus. Dat was mijn eerste opzet, maar daar was al een keer over gepreekt, dus dat heb ik gecanceld. Maar Zacchaeus was een tollenaar. En Jezus komt bij die tollenaar in huis. En Jezus wordt daarop aangesproken. Dat is degene die met zondaren en met tollenaren omgaat. Dat deed Jezus. Als wij het lichaam van Jezus Christus zijn, hoe komt het dan dat wij de zondaren en tollenaren uit onze tijd zo moeilijk onderdeel van onze gemeenschap weten te maken? Dat is een vraag die ik mezelf wel eens stel ook. Ik bedoel hem niet beschuldigend van dat doe je fout of zo, maar meer van, waar zit hem dat in? Hoe komt dat? Is dat omdat we dan toch wel graag willen dat iedereen het eens is en dat we allemaal een beetje hetzelfde soort leventje leiden? Kunnen we dermate met verschillen omgaan dat het een extra stap in liefde vraagt? Jezus heeft ons dat wel voorgeleefd. Hij zocht ze op. Dat vraagt dat je elkaars lasten draagt, zoals Paulus zegt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Dat vraagt een hoop geduld. Die liefde die moet zich ook uiten in daden. Die moet zich uiten in contact leggen. Ik zei net al tegen broeders, voordat we deze dienst begonnen, dat we met elkaar aan het bidden waren, eigenlijk wil ik een lans breken, dat het koffiedrinken na de dienst, dat eigenlijk een wezenlijk onderdeel is van het gemeenteleven. Ik noem dat ook wel het sacrament van het koffiedrinken. Ja. U zegt misschien van, ja, maar dat koffiedrinken, dat kun je toch ook overslaan? Ja, je kunt ook thee drinken natuurlijk, maar überhaupt het hele moment kan je toch overslaan? Je kan toch gewoon lekker naar huis gaan? We hebben de dienst gehad. Het gaat om het woord. Het woord moet het doen. Ja. Maar als dat woord je nu oproept om je broeders en zusters lief te hebben, dan zul je toch met elkaar in contact moeten zijn. Juist met elkaar in relatie leven vraagt dat je met elkaar in contact bent. Nou, dat kan ook door de weeks. Maar het koffiedrinken na de dienst, dat kan ook precies dat moment zijn waarin je juist elkaar bemoedigt, waarin je elkaar eventjes van hart tot hart met elkaar spreekt. Vandaar het sacrament van het koffiedrinken. Vorige week zondag, na de dienst bij ons in Hilversum, was er zoiets. Iets wat je niet maakt, maar wat er in één keer is. Juist omdat we dat met elkaar als gemeente belangrijk vinden en veel mensen de tijd nemen om met elkaar nog eventjes koffie te drinken en met name met elkaar het gesprek aan te gaan. Er was iemand in de gemeente en die was de afgelopen half jaar was die nauwelijks in de gemeente geweest. Er was iets gebeurd in zijn persoonlijke leven waardoor hij echt op afstand was komen te staan van God en ook van de gemeente. Maar de laatste weken zag ik hem weer. En vorige week was hij er weer en op een gegeven moment liep het zo dat ik samen met een paar anderen met hem in gesprek raakte. En we hadden het erover en ik had hem al een paar weken weer gezien, dus ik was wel een beetje nieuwsgierig hoe het met hem ging. Dus op een gegeven moment vroeg ik, terwijl de meeste mensen al lang naar huis waren, ik vroeg op een gegeven moment van, maar ben je nu weer terug? Ja, ik zie je de laatste weken weer, maar ben je ook weer terug in je relatie met God? Is dat weer in orde? Leef je weer met hem? En toen zei hij, het raakte mij, hij zei, ja, ik sta weer in vuur en vlam. Wauw, ik was eigenlijk bang dat hij zou zeggen van, Tenminste, dat had ik verwacht. Ik had verwacht dat je zou zeggen van, ja, ik kom nu weer in de kerk en ja, het komt wel weer. Maar in plaats daarvan zei hij, nee, ik sta weer in vuur en vlam. Ik had het niet verwacht en ik schoot vol. Daar hadden we voor gebeden. En in één keer blijkt, ons gebed was verhoord. Dus ik zei tegen hem, joh, met die anderen erbij, zullen we bidden? Zullen we God hiervoor danken? En zomaar in één keer stonden we dan met z'n vieren, met de armen over elkaar heen, stonden we dan te danken, midden in die zaal van koffie. Nou, je kunt je voorstellen straks. En er waren nog een paar mensen, die waren nog bezig met de boel aan het opruimen. En terwijl ik aan het bidden was en zo eventjes een beetje keek, toen dacht ik, oei, hoe zullen die nu naar ons kijken, dat we nu in één keer hier midden daar in die gang staan te bidden en er liepen nog mensen om ons heen. Nou, dat is niet heel ongewoon bij ons in de gemeente, dus, en wellicht hier ook niet, dus dat kon ook wel. Maar toen we amen gezegd hadden, was er één man en die zegt, volgens mij is er iets om blij om te zijn. Ja, dat klopt. En in één woord vertelde die man wat er in zijn leven gebeurd was, hoe hij weer terug was. En ik was zo blij, die man die de kopjes koffie aan het opruimen was, die liep naar hem toe. Kom hier, zegt hij. En hij gaf hem een groot omhelzing. Hij was oprecht blij en hij uitte dat in een daad van omarmen. Dat is liefde. Dat is gemeente zijn. Dat is met elkaar vurig liefhebben. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor een gemeente in de eindtijd. Als je zo met elkaar leeft, dan gebeurt er wat. En je kunt het niet maken. Je kunt niet zeggen van, oké, nu ga ik voor vandaag, vanaf vandaag ga ik mijn best doen, dan ga ik extra de ander lief hebben. Nee, het vraagt een keuze. Het vraagt Gods werk. Hè? Ja, ook daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Je hebt Gods hulp nodig. Maar je kunt je er wel op toeleggen om daadwerkelijk de ander lief te hebben. Daar wil ik jullie toe aanmoedigen. Als laatste nog één ander voorbeeld. Want juist bij dat koffiedrinken, daar kan het ook wel eens misgaan. Ik merk dat, misschien is dat hier ook wel zo. Bij ons in de gemeente is het zo dat als we dan met elkaar aan het koffiedrinken zijn, dan heb je altijd een aantal mensen en die staan een klein beetje apart. En juist als het gaat om het in contact komen met anderen, ja, daar is de een ook beter in dan de ander. En als je wat introverter van karakter bent, dan is het juist lastig om die liefde heel concreet in praktijk te brengen. Misschien wel in daden, dat kan. Maar ook de ander echt spreken en daar echt aandacht voor hebben, dat vraagt ook wat. Nou, mijn vrouw is zo iemand, die is introvert. En die gaat het liefst naar de dienst eigenlijk gelijk naar huis. Die zit helemaal niet te wachten op allerlei praatjes. Bovendien, dan sta je daar en dan moet er iemand naar je toe komen om het gesprek te beginnen. Het voelt allemaal zo gekunsteld. Ja, als je wat extraverter bent, dan heb je daar geen last van. Maar degenen die wat introverter zijn, die begrijpen wat ik bedoel. Dat je zegt van, ja, wat sta ik hier nu nog te doen? Ja, laat ik maar naar huis gaan. Maar ja, je bent broeders en zusters en je moet elkaar lief hebben. Moet. Maar dat is de opdracht die Petrus ook geeft. Die God ons geeft. Mijn vrouw die heeft een methode voor zichzelf ontwikkeld. Een manier om ermee om te gaan. Die kijkt rond. Wie daar in die zaal alleen staat, wie er nog meer een beetje is, die moeilijk contact kan leggen met een ander. En dan kiest ze heel bewust één persoon uit. Dan zegt ze, oh, die heb ik al een poosje niet gesproken en die is alleen. En dan gaat ze daar naartoe en dan gaat ze daarna zitten. En dan begint ze het gesprek. En ze is inmiddels, dat valt me dan inmiddels op, vaak een van degenen die als laatste naar huis gaat. Niet omdat wij naast het kerkgebouw wonen, maar omdat er dan eventjes één op één iets plaatsvindt. Ja, iemand die psychisch in de problemen zit. Die naar de kerk komt, die de preek hoort, die er ja en amen op zegt. Maar daarna weer teruggaat naar huis en de rest van de week alleen is. Die heeft behoefte aan een luisterend oor. Aan iemand die die liefde waar Petrus, waar God ons toe oproept, dat eventjes laat merken. Eventjes laat contact maken. Dat is een investering waar je bewust over na kunt denken, maar daar kun je keuzes in maken, daar kun je in groeien. Nou, daar wil ik jullie deze morgen toe oproepen. Denk daar nou eens over na, vanmiddag, of straks met koffie drinken, spreek elkaar daar eens over. En zeg van, laat dat nou eens een goed doel zijn voor ons als gemeente om daarin te groeien. In de onderlinge liefde. Om aandacht te hebben voor elkaar. Gesprekken te voeren waarin je niet afgaat op iemands mening, maar op iemands dieperliggende motieven. Waarom wil je dat nu? Waarom vind je dat belangrijk? Hoe gaat het nou echt met je? Hoe kan ik je misschien helpen? Is er misschien iets waarvoor ik kan bidden? Allemaal dat soort vragen. Waarin je nog meer als gemeente naar elkaar toegroeit. Nog meer die liefde in praktijk brengt. Als je dat doet, dan wordt ook waar waar Petrus dit gedeelte mee afsluit. Vers 11b. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Echt, als je zo als gemeente leeft, en ik zeg niet dat jullie dat niet doen, hè, dus wellicht functioneert dat hier prima, maar dan nog, hè, je mag er altijd in groeien. Als je dat doet, dan wordt ook daarin, in dat gemeenteleven, wordt God verheerlijkt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen.